De schriftlezing tot grondslag van ons catechetisch onderwijs vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 30.
En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Paascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad, tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het Paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordde en zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, maar weet die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende brak hij het, en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam den drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dienst zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar den Olijfberg.
Gemeente, gegrond op het gelezen schriftgedeelte en andere gedeelten uit de Heilige Schrift, willen wij ons catechetisch onderwijs vervolgen. En u bent met de behandeling van onze Heidelberger Catechismus toegekomen aan de 29e zondagsafdeling. Zondag 29, de vragen en antwoorden 78 en 79, waar wij het onderwijs ter kerk aldus ontvangen: wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is. Alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt. Waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en des bloeds van Christus? Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk als brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden, maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, als we deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen, en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonde genoeg gedaan. We hebben met elkaar de 29e zondagsafdeling van onze Heidelberger Catechismus opgeslagen. In de prediking van het woord, ook in de leerdiensten, bent u als gemeente toegekomen aan dit gedeelte. En de vorige keer zijn al verschillende aspecten van het sacrament van het heilig avondmaal aan de orde geweest. U zag de instellingswoorden van het avondmaal. Wanneer heeft Christus dat sacrament ingesteld? In de nacht waarin hij verraden werd. Toen hij het brood nam en het brak en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem dien zeggende: dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Verder sprak de vorige zondagsafdeling van het geestelijke voedsel dat aan het sacrament van het heilig avondmaal gebruikt mag worden. Nee, het avondmaal is niet meer een altaar. Het zijn geen bloedige tekenen die onder ons verdeeld worden, maar het mag een maaltijd zijn, er mag gegeten en gedronken worden tot versterking van onze zielen. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd: mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. We hebben ook gezien dat het sacrament van het heiligavondmaal het sacrament van de gemeenschap is. Allereerst de gemeenschap met de drie enige God. Er is een verticale verhouding tussen God en onze ziel. Maar ook is er gemeenschap met elkaar. Gelijk uit vele beziën samengeperst, één wijn en drank vliet en onder één vermengd. En zoals vele graankorrels tot één meel gemalen en één brood gebakken wordt, zo zijn de gelovigen met elkaar de Heere verbonden, maar ook in onderlinge verhouding. Gemeente, dat waren allemaal praktische dingen die in die zondagsafdeling aan de orde kwamen. Maar onze catechismus kan niet alleen in praktische zin over het avondmaal spreken. Er moet ook op een meer leerstellige of, als u wilt, een meer dogmatische wijze gesproken worden. En dan op schriftuurlijke gronden, overeenkomstig het geopenbaarde woord van God. En dan staat de kerk altijd in de strijd. En dan heeft ze aanvechtingen te verduren. En op alle mogelijke fronten worden de aanvallen gericht op de vastheid van Gods verbond, op de trouw van Gods genade. En ook heeft de kerk een taak om de schriftuurlijke leer te verdedigen. Enerzijds om daarin de dwaalleer af te wijzen, maar ook de schriftuurlijke leer te verdedigen. Ach, dat is de taak van de kerk. En ik hoef u dat toch niet te bewijzen. U komt dat ook regelmatig tegen in de brieven van de apostel Paulus, als hij waarschuwt tegen misstanden, als hij die gelaten verwijt: wie heeft u toch betoverd dat gij zijt afgeweken van de leer der godzaligheid? En daarom, de leugenleer moet ontmaskerd worden en de schriftuurlijke leer moet bevestigd worden. En zo vindt het onderwijs plaats, ook in het midden van de gemeente. Dat dient ook in de prediking plaats te vinden. En ook het punt van het sacrament van het heilige avondmaal. En daar is de eeuwen door lang niet altijd hetzelfde over gedacht. Helaas is er binnen de kerken van de reformatie nogal wat verschil gerezen omtrent de betekenis van dit sacrament. En is daarom nodig om aan de hand van onze Heidelberger de schriftuurlijke leer te staven. En dan gaat het vanmiddag over de tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal. En dan is dat verdeeld in een tweetal gedachten. Allereerst de dwaalleer aangewezen en de schriftuurlijke leer gehandhaafd. De tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal. En daarin wordt de dwaalleer aangewezen en de schriftuurlijke leer gehandhaafd. Ook onder de reformatoren was verschil van mening over de betekenis van het heilig avondmaal. Op veel punten waren ze het eens. En als het ging om de kardinale zaken, dan vond men elkaar. De wezenlijke zaken, die werden door de reformatoren niet in twijfel getrokken. En ze waren het alle erover eens hoe een mens zalig moet worden. Dat God de goddeloze rechtvaardig uit loutere genade op grond van de verdiensten van Christus en dat door het geloof ons deel wordt. En op dat punt was er tussen Calvijn en Luther bijvoorbeeld geen verschil van mening. Dat hadden ze beide bij ondervinding geleerd, maar dat hadden ze ook bij het licht van Gods geest mogen verstaan uit de Heilige Schrift. Door het geloof in de Heer Jezus Christus en alleen op grond van de gerechtigheid van Christus. Op andere punten konden ze ook hartelijke instemming bereiken en konden ze de kerk van Jezus Christus helpen en dienen in het verstaan van de Schriften. En we zijn daarom ook dankbaar dat God mannen gegeven heeft die de rechte leer weer voorstonden en die naar schrift en belijdenis gesproken hebben. Maar toch blijkt er in de dagen van de reformatie, ook onder de reformatoren, met alle licht dat God hen geschonken had en met alle inzicht die hij hen gegeven had, toch op bepaalde punten verschil van mening. En daaruit blijkt dat we hier altijd nog leven in de bedeling van het kennen ten dele en het profeteren ten dele. Hier komen we nog in aanraking met de gebrokenheid van het kerkelijke leven en de onvolkomenheid van de kerk hier op aarde. En ook al zijn er velen met veel licht bedeeld, ach, dat toch wegen uiteengaan, dat toch verschil van mening optreedt en dat er ook bij sommigen een afwijken is van de rechte schriftuurlijke leer. Ach, en dat bepaalt ons, we hoeven niet te roemen in een mens. Ach, er wordt in dit jaar veel aandacht besteed aan Calvijn, de grote reformator van Genève. En zeker, deze mensen mogen in gedachtenis gehouden worden, maar laten we ze ook niet op een troon zetten. Laten we ze toch niet goddelijke eer toezwaaien. En een Luther, die leeft ook in onze gedachten voort. Maar het waren mensen, mensen met beperkte inzichten, mensen die konden falen en konden dwalen. Mensen die ook wel eens een verkeerd licht op de dingen hadden. En daarom is het maar goed dat ook deze mensen getekend worden als zondaren en die ook van genade moeten leven. En dat bewaart er ons voor om in de mens te eindigen. Maar helaas, en ik zeg het met nadruk, het sacrament dat door de Heere bedoeld was om zijn volk samen te binden, dat heeft juist veel verwijdering veroorzaakt. De gebroken avondmaalstafel wijst hier nog op de onvolkomenheid en de gebrokenheid van Gods kerk op aarde. En dat sacrament is bedoeld om de gemeenschap met elkaar te beoefenen. Ik zei het al, één brood is het. En zo zijn wij velen één lichaam. En dat heeft vaak grote spanningen teweeggebracht onder de reformatoren. En dan ging het met name om de vraag wat er nu bedoeld wordt door de Heer Jezus bij de instelling van het heilig avondmaal als hij zegt: dit is mijn lichaam. Dat waren de woorden die de Heer Jezus sprak in de paaszaal, toen hij met zijn discipelen het avondmaal instelde. We hebben het gelezen vanuit Matteüs 26. Dit is mijn lichaam. En dat waren woorden die de Heer Jezus sprak. Dit brood is mijn lichaam. En deze wijn is mijn bloed. Wat bedoelde hij toen hij zei: dit is? Zwingli, de reformator in Zwitserland, Luzern, die heeft daar nooit een punt van gemaakt en die heeft zich daar niet zo druk over gemaakt, want die heeft het avondmaal alleen maar gezien als een gedachtenismaal. De gemeente komt dan samen rond de tafel om terug te denken aan dat bittere lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. In het avondmaal doet God niets, maar de gelovigen doen het. Die roepen zich in herinnering wat er allemaal gebeurd is in die paasnacht, in de Hof der Olijven, op weg naar de kruisheuvel Golgotha, aan het bitter lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Een soort dodenherdenking. Een soort gedachtenismaal, zoals families dat ook wel gewend zijn, om op de dag van het overlijden van een geliefde bij elkaar te komen. De dag van vaders overlijden of van moeders heen gaan wordt altijd nog in herinnering gehouden. En daar wordt door sommigen vorm aan gegeven dan op die dag samen te komen en om hun geliefde te gedenken. En zo zou dan ook het avondmaal een herinnering zijn van die offerande die eenmaal aan het kruis geschied is. En als je Zwingli gevraagd had: doet God in het avondmaal ook iets? Dan zou hij gezegd hebben: nee. Dit is louter een zaak van de gelovigen. Deze opvatting over het avondmaal heeft weinig invloed gehad op de hoofdstroom van de reformatie. Dan was daarnaast de Roomse visie. En de Roomse visie was en is nog steeds dat Christus met die woorden: dit is mijn lichaam, bedoeld heeft te zeggen: dit brood is vanaf dit moment, wanneer de instellingswoorden gesproken worden, veranderd in het vlees van de Heer Jezus en de wijn veranderd in het bloed. Rome gaat ervan uit dat is betekent is, en geen afzwakken daarvan, maar ze willen het letterlijk nemen. Het is echt niet langer brood, maar het is mijn lichaam. Het is echt niet langer wijn, maar het is mijn bloed. Ook al smaakt het als brood en al ziet het er als brood uit, toch is er een wezensverandering heeft er plaatsgevonden. Het is, en we noemen dat de transsubstantiatie. Dat brood is overgegaan in vlees. En De wijn is veranderd in bloed. Vandaar ook dat als de mis bediend wordt en de priester de ouwel uitdeelt, vroeger legden ze op de tong van de gelovigen, nu ook wel in de hand van de gelovigen, en dan moesten ze dadelijk tot zich nemen, opdat er toch maar geen kruimels op de grond zouden vallen, want dan zouden we het lichaam van Christus vertrappen. Het is ook om deze reden dat de priester als enige de kelk drinkt. Als hij de kelk opheft en de instellingswoorden spreekt, dan zegt hij unus pro omnibus, één voor u allen. En de priester drinkt van de wijn, ook uit vrees dat als er gemorst zou worden met de wijn, dat dan het bloed van de Heer Jezus op de grond zou stromen en dat door onze voeten vertrapt zou worden. De volgende zondagsafdeling, vraag en antwoord 80, gaat daar nog dieper op in. Als het gaat over het verschil tussen het heilige avondmaal en de paapse mis. Maar Rome leert dat nog altijd. En de consequentie daarvan kan niet anders zijn dan afgoderij. Want een van de consequenties daarvan is dat dat stukje brood nu echt Christus geworden is. Het vlees van Christus. En dat Christus moet aangebeden worden. Die moet geprezen worden. En zeker Christus is waard om aangebeden en vereerd te worden. Maar als dat brood of die hostie verandert in het lichaam van Christus, dan moet dat ook aangebeden worden. En u ziet het misschien wel eens als Romeinse mensen de kerk binnenkomen en ze staan recht voor het altaar. Dan knielen ze en dan slaan ze een kruis en dan verheerlijken ze dat brood in de sacristie, de ouwel of de hostie. De catechismus noemt het een vervloekte afgoderij. Want dan wordt aardse substantie goddelijke eer toegekend. Bovendien is er nog een andere consequentie. Als we geloven dat de Heer Jezus in dat brood is, hoe vaak wordt Christus dan niet geofferd? Elke keer als de mis bediend wordt, zegt Rome, dan vindt er een onbloedige herhaling van het offer van Christus plaats. Want iedere keer wordt dat brood weer gebroken en is dat vlees. En iedere keer wordt die wijn weer vergoten en dat is het bloed. En elke keer als de mis bediend wordt, wordt ook het offer op Golgotha herhaald. De Romeinse leer zegt ook heel officieel dat het offer van Golgotha geen kracht heeft als het niet iedere keer herhaald wordt. En die leer van Rome is nog nooit herroepen. En daarom hebben de reformateuren hardgrondig de dwaling van Rome afgewezen. En dan was daar Luther, en die duidelijk afstand nam van de Romeinse dwaling, maar die zo geïmponeerd was door dat woordje is, dat hij het niet toe kon komen om dat te vergeestelijken. Voor hem was dit is mijn lichaam van zoveel kracht dat hij toch niet anders dan letterlijk kon verstaan. In de godsdienstgesprekken in Marburg met Calvijn en anderen heeft hij met krijt op de tafel geschreven: dit is! En met strepen onder dat is. Daar wilde hij aan vasthouden. Luther is niet in de dwaling vervallen zoals Rome. Dat deed in de verandering van de ene stof in de andere. Luther verwierp ook de leer van de transsubstantiatie. Hoe vatte Luther het dan op? Hij nam dat woordje is letterlijk en zei, het is een stukje brood gebleven. Brood is brood en toch is het het lichaam van Christus. En dat noemen we, onze jongeren weten dat wellicht van de catechisatie, en de ouderen misschien wel van vroeger, dat noemen we de consubstantiatie. Dat is vanavond een leerdienst en daarom worden ook wel eens deze begrippen naar voren gebracht. Rome, de transubstantiatie, dat de ene stof overgaat in een andere substantie. Maar Luther, de consubstantiatie. Wij komen volgens Luther werkelijk in aanraking met het lichaam en bloed van Christus. Want hij is daar tegenwoordig. Maar daaruit volgt dat ieder die avondmaal viert, het lichaam en het bloed van Christus ontvangt, de gelovige tot zijn heil, het ware lichaam en bloed van Christus wordt met brood en wijn uitgedeeld en met de mond ontvangen door alle die het sacrament gebruiken, of zij het waardig zijn of niet. Luther gebruikte dat beeld van dat ijzer dat in het vuur ligt. Misschien allemaal wel eens in een smederij geweest. En waar dat vuur opgejaagd werd. En degene die dat ijzer bewerkt legde zo'n staaf ijzer in dat vuur. En wat gebeurt er dan? Dan doorgloeit dat vuur het ijzer. Het wordt helemaal rood. En het kan alle kanten opgebogen worden. En zo heeft Luther zich ingedacht dat in, met en onder de tekenen van brood en wijn Christus lichamelijk aanwezig is. De gemeente, dat vloeit voort uit zijn gedachten over de hemelvaart. Luther meent ook dat toen de Heer Jezus naar de hemel gevaren is, dat hij ook lichamelijk alomtegenwoordig is. Calvijn leert, naar het lichaam is hij in de hemel. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij niet meer van ons, maar zijn lichaam is boven. Maar Luther meende dat hij ook naar het lichaam alomtegenwoordig is. En daarom op het punt van de avondmaalsviering zijn we leerlingen van Calvijn. Hoe leerde Calvijn het dat? Het woordje is betekent, zoals wij daarover spreken, als je een foto op de schoorsteen hebt staan of op een kastje, en iemand die komt bij u binnen en dan zegt u tegen zo iemand, kijk, dat is mijn vader. Is dat uw vader? Natuurlijk niet. Maar dat is een afbeelding van uw vader. Dat is een voorstelling van uw vader of van uw moeder. Of van wie er ook op dat portret staat afgebeeld. Gemeente, het is een geestelijke maaltijd. Brood blijft brood, wijn blijft wijn. Maar ze dienen alleen gelovig gebruikt te worden. En is de Heer Jezus dan aanwezig? Jawel. Met zijn godheid, genade, majesteit en geest is hij tegenwoordig. En als u zondag 29 leest, moet u er ook eigenlijk zondag 18 naast leggen. Maar het gaat over de hemelvaart van Christus. De discipelen hebben hem zien heenvaren naar de hemel. En een wolk nam hem van hun ogen weg. Daar is Christus gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En hij zal wederkomen om te oordelen de leven en de doden. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En als de kerk des Heren avondmaal viert, dan is Christus tegenwoordig, dan is Hij in het midden. Een stukje lering over de visies van afwijkende gedachten met het oog op het sacrament van het heilige avondmaal. Maar nu de schriftuurlijke lijn. Gemeente, waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed? En waarom noemt Paulus in navolging van Christus de gemeenschap des lichaams en des bloeds van Christus? En dan luidt het antwoord: Christus spreekt niet zonder grote oorzaak. U herkent die woorden, die kwamen we ook al in zondag 27 tegen, toen het ging over de doop die het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde genoemd wordt. Waarom gebeurt dat dan als het toch niet echt het bad der wedergeboorte is? Als het toch niet echt de afwassing der zonde is? Waarom noemt de Heere dat nu? Gemeente, dat is nu de sacramentele spreekwijze, zoals dat genoemd wordt. Dat is bijbeltaal. En dat is geloofstaal. Dat is het getuigenis van Gods kerk. Alle eeuwen door. God spreekt niet zonder grote oorzaak. Dezelfde woorden vinden we ook in zondag 29. En wat is die grote oorzaak? Wat is die reden? Of wat zijn de redenen die God heeft om het zo te zeggen? Twee redenen. De Heere wil ons iets leren en Hij wil ons iets verzekeren. Ik kan het samenvatten in de twee woorden leren en verzekeren. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Namelijk niet alleen om ons daarmee te laten leren dat gelijk het brood en wijn dit tijdelijke leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Hij leert ons dat zoals brood en wijn een mens lichamelijk in leven houden, dat geestelijk voedsel een geestelijk mens in leven te doen blijven. Ach, iedereen begrijpt dat, een kind begrijpt dat. En je moeder zegt het wel eens, je moet eten hoor, want anders word je ziek. En als een kind geen trek heeft, dan zal moeder al het mogelijke doen dat dat kind vocht binnenkrijgt, dat dat kind de nodige calorieën binnenkrijgt. Je moet toch eten, want als je niet eet, dan verzwakt je lichaam en dan worden je krachten minder. En dan kunnen dat wel eens ernstige gevolgen hebben. Nou, zo is het ook met de geestelijke mens. Die moet ook gevoed worden, die moet ook gesterkt worden, die moet ook onderhouden worden. En wat moet hij dan drinken en wat moet hij dan eten? Het geestelijk voedsel en de geestelijke drank. Zal het geestelijke leven onderhouden worden, dan moeten we ons voeden met de ware levende Christus. Want zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. Het voedsel voor Gods kerk, dat ligt in Christus. En van Hem zullen ze gebruik moeten leren maken en met Hem zullen ze verzadigd moeten worden. Nu, van die Christus is brood en wijn de afbeelding. Een symbool. En u zegt de Heere niet zonder grote oorzaak dat zijn vlees spijze is. Niet zonder grote oorzaak om het ons te leren, om het ons in te prenten, om het ons in te scherpen, dat we zo afhankelijk zijn van dat voedsel, dat we Christus moeten ontvangen. En dat we uit Hem het leven deelachtig worden. En dat kan alleen maar door de werking van de Heilige Geest. Ach, zonder die Geest, ach, dan is het een stukje brood en het werkt niets uit. En zonder de Heilige Geest is het een slokje wijn en dat geen enkele kracht heeft. En waarom hebben we dat nodig? Gemeente, dat Hij ons dat leert. Ach, omdat we altijd zo gauw geneigd zijn om dat te vergeten. Ook omdat we ook te vergeten dat Hij het brood des levens is. Als een mens gezond is, ach, dan is het meestal zo dat zijn maag op bepaalde tijden toch om eten vraagt. En als dat knagende gevoel al eerder gevoeld wordt, dan ga je naar de kast en dan neem je er wat uit. Want dan vraag je lichaam om eten. Als je een gezond lichaam hebt, en dan kan dat niet buiten eten en drinken. En dan zijn dat de eerste levensbehoeften van ons mensen. Gemeente, maar wat is dat vaak? Wat ontbreekt dat vaak bij de geestelijke mens? Het geestelijke leven is vaak niet gezond. En het functioneert vaak niet gezond. Het is heel anders dan in het natuurlijke. We denken wel eens dat we vooruit kunnen op dat wat we vroeger gekregen hebben. En zo zijn er ook kinderen van God die teren op wat ze jaren geleden is meegemaakt hebben. En toen ze wel eens een bemoediging gekregen hebben. En toen ze wel eens een vertroosting mochten ontvangen. En dat de Heer wel eens tot hun ziel gesproken heeft. En dat roepen ze weer op tot leven. En dan voelen ze zich weer gelukkig. En dan voelen ze zich er weer bovenuit getild. Gemeente, maar dat is de grond voor de zaligheid niet. Dat is de vaste spijze niet. Dat is niet het eten van Gods kerk. Ach, wat kunnen we ons ook vaak met allerlei surrogaat vullen. Dat we het in de wereld zoeken, in het vertier, in alles wat wel mooi schijnt, maar in werkelijkheid niets overblijft. Wat kan een kind van God na ontvangen genade ook nog opgaan in de dingen van deze wereld, zich daar vol van eten, zodat er geen plaats meer is voor Christus en zijn genade. Gemeente, dan zit het niet goed. Dan is het geen gezond geestelijk leven. Ach, de Heere weet dat we vergeetachtig zijn. Hij weet dat we vaak genoeg hebben aan wat we eens een keer hebben meegemaakt. Hij weet dat het hongeren en dorsten bij de zijnen niet zo gevonden wordt als het behoorde te zijn. En daarom dringt Hij er ons op aan. En daarom schrijft Hij ook in het sacrament zichtbaar voor ogen. Hij wil het ons leren. Denk er toch om, mijn volk. U hebt nodig keer op keer, van dag tot dag, gevoed te worden met dat hemelse brood en met die hemelse drank. Bent u daarvan doordrongen, gemeente? Is het uw dagelijkse behoefte om met God te verkeren? Met Christus te verkeren. Is de Bijbel de bron waar u uit mag lezen en waar u door gesterkt wordt? Of is het allemaal haasje repje? Er is nauwelijks tijd om even Bijbelstudie te doen of een stil moment te zoeken om met de dingen van je ziel bezig te zijn. Het is een jachtig leven en het vliegt allemaal voort. En wat zorgen we voor onze ziel? Wat komt hij er vaak bekaard van af? Wat nemen we genoegen met de minste moeite? Gemeente, als u niet eet, dan hebt u geen leven. Als u niet van dat bloed drinkt, en als u niet van op de levende Christus georiënteerd bent, en als u niet de onderhouding van het geestelijke leven gedurig en dagelijks zoekt, dan zinkt het in, dan zwakt het af. Ach, dan leven op een minimum. En dan kan er best wel eens wat gebeurd zijn. En dan kan het best zijn dat u geen vreemde voor de genade bent. Maar als het niet onderhouden wordt, dan kwijnt dat geestelijke leven. Dan is er duisternis in uw ziel. Dan is er armoede in het geestelijke leven. Dan zoekt u het bij ander voedsel. Dan weegt u misschien geld uit voor hetgeen geen brood is. En arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Maar er zit geen leven in. Het is niet verwonderlijk dat het zo ingezonken is in Gods kerk. Het is niet verwonderlijk dat het zo geesteloos is bij Gods kinderen. En dat er nauwelijks een gebed meer tot God opklimt. Terug naar de bron, gemeente. We hebben dat voedsel nodig. En dan richt Christus bij tijden zijn tafel aan. Om dat leven aan te wakkeren. Aan te blazen. Omdat ze het zien mogen. En hongerig en dorstig zijn. Dat is de eerste reden waardoor Christus het zo zegt. En er is nog een reden, een tweede. En dat duidt hij aan met en veel meer. Nog belangrijker dan dat eerste gedeelte. Maar veel meer. Om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig zijn, ware lichaam en bloed, door de werking van de Heilige Geest zelfachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Een mens, als hij aan het avondmaal zit, eet. Dan eet hij met de lichamelijke mond een stukje brood dat hem aangereikt wordt. En dan drinkt hij met de lichamelijke mond een slok van de wijn uit de beker. En dan is het geen vraag of hij wel eet of drinkt. Hij proeft dat brood. Het is toch onmiskenbaar. Als je dat stukje in je mond doet, dan eet je dat toch. En als je die wijn drinkt, dan drink je die wijn toch. Wel, nu zegt onze catechismus dat wij zo waarachtig aan zijn lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met onze lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Net zo zeker als de avondmaalganger ervan overtuigd is dat hij dat geestelijke voedsel ontvangen heeft. Dat hij aan dat ware lichaam en bloed van Christus deel gekregen heeft door de werking van de Heilige Geest. En dat moeten we niet vergeten. Je kunt aan de tafel zitten en het brood tot je nemen en het op je tong leggen. Dat je proeft dat het brood is, maar als het niet gepaard gaat met het geloof gewerkt door de Heilige Geest, ach gemeente, dan mist het zijn nut. En dan kunnen we van de beker drinken, Maar als het niet in het geloof geschiet, dan zal het niet gedijen. Gemeente, dat moeten we niet vergeten. Dat het gaat door de werking van de Heilige Geest. Zeker als iemand avondmaal viert, dan eet hij dat brood en dan drinkt hij de wijn. Maar het is niet genoegzaam als het niet met geloof gepaard gaat. Calvijn heeft dat wel eens uitgedrukt met dat de genade van God daalt op de aarde. En dan zijn dat droge, vruchtbare stukken waar de regen inzakt en ingedronken wordt, zodat het vruchtbaar wordt. Maar het valt ook op rotsachtige gebieden. En daar stroomt het weer net zo hard vanaf als dat het erop gekomen is. Gemeente, het doet geen nut. En als we met een onwedergeboren hart aan zijn tafel zitten, ach, dan zal het ons geen troost bieden. Dan zullen we ons alleen maar bouwen in onze eigen gerechtigheid, in onze eigen vroomheid, in onze bekering. Ja, ik ben toch avondmaal vierend lid van de gemeente. En dan bogen we ons op de uitwendige tekenen van het verbond, zonder daar innerlijk deel aan te hebben. Gemeente, als u avondmaal viert, u hebt toch wel wat meer dan alleen uw belijdenis, dan alleen uw kerklidmaatschap, dan alleen een uitredding, dat u als doren geholpen bent door een ernstige operatie. Wat is het nodig om avondmaal te vieren? Geloof, gemeente, waarachtig geloof. Nee, dan zeg ik niet een verzekerd geloof, maar een waarachtig geloof. En dat kent zijn standen en fasen. Dat kent klein geloof en zwak geloof. Maar hoe het dan ook mag zijn, het is wel het echte geloof, het ware geloof. Gewerkt door de Heilige Geest. En als je dat niet hebt... dan kun je het brood eten en de wijn drinken, maar dan geldt niet wat hier staat. Want dat is alleen waar voor de gelovige avondmaalganger. Het is alleen waar voor degene die het in de avondmaalsgang uitspreekt, dat hij zijn enige hoop gevestigd heeft op wat de Heere Jezus Christus voor zijn volk gedaan heeft. En als dat geloof niet aanwezig is, dan kan de vorm er zijn en dan kan alles in orde zijn. Maar als het geloof er niet is, dan zit u zonder bruiloftskleed aan de tafel. En dan vergrijpt u zich aan het kinderdeel dat de Heere voor de zijne heeft bereid. Dan zal het alleen maar uw oordeel verzwaren. Dan zal de Heere zeggen, je hebt het tekenen getast en met je mond geproefd, maar mij heb je niet nodig gehad. Wat is er dan nodig? Waar geloof. Om met Christus verenigd te zijn, heb je geloof nodig. Om Christus te eten en te drinken, heb je geloof nodig. We hebben het gezien in zondag 28. We hebben ogen nodig om te zien, een mond om te eten, een gelovig hart. Maar dat ware geloof zal ook werkzaam zijn voordat we aan de tafel gaan. Het zal beoefend worden in de worstelingen aan de troon der genade, in het belijden van je schuld, in het de toevlucht nemen tot Christus en zijn genade. Dan zal dat geloof niet gaan functioneren als de tafel aangericht staat. En als je naar voren komt en als je je plaats inneemt, nee, dan is dat geloof al werkzaam geweest. Daar heb je er naartoe geleefd. Daar heb je er naar uitgezien. Dan heb je die Christus nodig gekregen. En dan weet je ook waarom dat bloed vergoten moest worden. Waarom dat brood verbroken moest worden. Had ik niet gezondigd. Dat kruis had niet in deze wereld hoeven te staan. Maar het is om der zonde wil. En daar wil de Heer nou zijn volk zo liefelijk in vertroosten. Zie dan op mij. Zie op mijn genade. Zie op mijn bloed en mijn kruis verdient. Als dat altijd even diep ervaren wordt, oh nee. Ach, het kan wel eens gebeuren dat iemand aan de tafel zit en dat het hem toch tegenvalt. Is dat nou avondmaal vier? Ik zat erin aan de tafel met een stenen hart, onbewogen. Het deed me niks. Maar dan kan de Heer vooraf wel eens de zegen geven. Of dat hij naderhand met de zegen komt. Dat kan ook na jaren. Maar het gelovig gebruiken van het sacrament, dat doet altijd wat. Wie gelovig dat sacrament gebruikt, die wordt erdoor vertederd en vernederd. Ja, ik voel dat niet altijd dadelijk. Het is soms net alsof er niets gebeurt. Ik eet wel het brood en ik drink wel de wijn, maar het laat niets na. O, wat kan die vrees ons wel eens bekruipen. Ben ik dan toch geen ware avondmaalganger? Ben ik geen avondmaalganger zonder bruiloftskleed? O, dan kan het zo koud en onbewogen overkomen, zo gevoelloos zijn. Wat is daar de oorzaak van? Ik weet het niet. Onderzoek het maar. Leeft u toch nog in de wereld? Houdt u toch nog de zonde aan de hand? Bedroeft u de geest? Staat u de geest van Christus tegen? Wat zijn de oorzaken van uw ingezonkenheid? Gemeente, maar dat kan ook zijn dat het sacrament wel vrucht draagt, maar dat het terstond niet zichtbaar is. Zoals bijvoorbeeld aan de tafel ook niet altijd bemerken dat het voedsel ons lichaam versterkt, maar na verloop van een enkel uur dan ga je toch merken dat je opgeknapt bent, dat je versterkt bent. Gemeente, het is niet mijn bedoeling om te zeggen, als je nou maar avondmaal viert, dan komt het allemaal wel in orde. Als er nooit de vrucht en de zegen van ervaren wordt, als het allemaal zo koud en onbewogen blijft, dan is er iets niet in orde. Hongert uw ziel naar zijn gemeenschap, dorst uw ziel naar zijn gerechtigheid, hoor dan hoe hij het verzekert. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigen is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonde genoeg gedaan. O, dan ziet de ziel op die dierbare heiland, op die bloedbruidegom, op die getrouwe zaligmaker. En dat geeft zoveel vreugde en zoveel zaligheid in uw ziel, dan zingt u het. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden. In mijn verdrukking en mijn lijden, toen in mijn ziels ellende uw aangezicht mij kende. Amen.